Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze leerdienst in het Nieuwe Testament in Johannes 10 en daarvan de eerste 21 versen, Johannes 10 vanaf vers 1 tot en met 21. En in Johannes 10 daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geen zins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen: voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen zovelen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden: hij heeft de duivel en is uitzinnig, wat hoort gij hem? Anderen zeiden: dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan ook de duivel de ogen van de blinden openen? Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst is zondag 21 aan de orde. En we beperken ons vanavond tot de vragen en antwoorden 54 en 55. En als het gaat om vraag en antwoord 56, wat gaat over de vergeving der zonde, dan bewaren we dat voor de volgende leerdienst. We lezen samen allereerst van zondag 21 de eerste twee vragen en antwoorden. Vraag 54 luidt: wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? En het antwoord luidt dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid aan de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Gemeente, we horen hier in de eerste plaats, en daar willen we ook samen bij stilstaan, over de oorsprong van de kerk, de wording, het begin van de kerk. Het bijeenvergaderen of het vergaderen van de kerk en de gemeenschap van de kerk, de oorsprong, het vergaderen en de gemeenschap van de kerk. Gemeente, vorige keer ging het in de leerdienst over de Heilige Geest. Vanuit zondag 20, die korte zondag, stonden we samen stil bij het onmisbare werk van de Heilige Geest in ons aller hart en leven. En ik denk dat onze jongeren wel daar iets over kunnen zeggen als het gaat over het werk van de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die je werkelijk laat zien wie je bent in Gods heilige ogen, een zondaar die voor hem niet kan bestaan. Maar de Heilige Geest ontdekt niet alleen aan zonde en schuld, hij rust niet voordat een arme verloren zondaar terecht is gekomen aan de voeten van de Heere Jezus. Om uit hem alles te ontvangen wat nodig is. Het is de Heilige Geest die ons door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Wat Christus verworven heeft door zijn lijden en sterven, dat past de Heilige Geest toe aan het hart. En daarom is de Heilige Geest, evenals God de Vader en God de Zoon, onmisbaar in ons aller hart en leven. Nu gaat het vanavond in het eerste gedeelte van zondag 21 over de kerk. En dat is niet zonder opzet, want de kerk is het werk van de Heilige Geest. Ik zeg wel eens, de kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Juist als het woord verkondigd mag worden, werkt de Heilige Geest wonderen van geloof en van bekering, maar ook van verdieping, van versterking. En daarom moeten we er zijn, als de verkondiging uitgaat. Maar de kerk is niet alleen de werkplaats van de Heilige Geest. We zouden ook kunnen zeggen, de kerk is het werkstuk van de Heilige Geest. Hoewel de kerk haar oorsprong vindt in de verkiezende liefde van God de Vader en Christus zijn kerk vergadert uit alle tijden en plaatsen, is het de Heilige Geest die ze toebrengt. Hij werft de bruid voor Christus. En hij bereidt de bruid ook toe voor de bruidegom. De kerk is uiteindelijk geen mensenwerk, hoewel het daar vaak op lijkt. En het is erg wat we soms zien gebeuren. Kerkverbanden scheuren uit elkaar. Kerken schrijven elkaar af. Kerkisme, dat is een zondige, hoogmoedige houding. En gemeente, als we vanavond zouden moeten spreken over de kerk zoals wij die vaak zien, in alle verscheurd, in alle verdeeldheid, Ja, dan zouden we beter kunnen zwijgen. Dan zouden we beter naar huis kunnen gaan. Als ik iets zou moeten zeggen over de kerk zoals wij die om ons heen zien. Maar in de catechismus gaat het over de kerk zoals God die ziet. Het gaat over de kerk met een hoofdletter. Gemeente, wij zien vaak de scherf. Maar God ziet het geheel van zijn kerk, van het begin tot het eind. Wij zien de zichtbare kerk, zoals die zich aan ons voordoet. Maar God ziet de onzichtbare kerk, de levende kerk. Oftewel de gemeente die zalig wordt. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk, luidt vraag 54. Misschien even wat dingen vooraf. Als we wat dieper ingaan op deze vraag en het antwoord. Het woordje kerk, dat komen we nergens in de Bijbel tegen. Het komt van het woordje, het Griekse woordje kuriake. En dat betekent wat des Heren is, wat van de Heren is. Prachtige betekenis. Kerk komt van kuriake, wat van de Heren is. In de apostolische geloofsbelijdenis, zoals we die vanavond ook hebben gehoord en gelezen, staat met nadruk 1. We hebben dat samen ook gehoord. 1 kerk. Niet een kerk, maar 1 kerk. Una sancta in het Latijn. En una is geen lidwoord, maar een telwoord. De catechismus legt daar in de vraag niet zoveel nadruk op, want daar staat de. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Maar met de 12 artikelen belijden we, ik geloof in 1 heilige algemene christelijke kerk. Soms hoor je wel eens predikanten lezen een. Nee, er staat 1 telwoord. 1. Er zijn geen 2 kerken, 3 of meer. Natuurlijk, zichtbaar voor ons zijn er een heleboel hier in Oud-Beijerland en omgeving. Maar het gaat over hoe God de kerk ziet. En dan ziet hij er maar 1. Daar is maar 1 heilige, algemene, christelijke kerk. Nee, die kerk kunnen we niet aanwijzen. Sommige mensen die doen dat en die denken dat dat kan. Die zeggen, onze kerk, dat is de ware kerk. En iedereen die tot geloof en bekering komt, die wordt lid van onze kerk. Nee, de kerk, die ene kerk, is het lichaam van Christus waarvan de gelovigen de leden zijn. Naast de eenheid worden er in vraag 54 nog 3 eigenschappen van de kerk opgesomd. De kerk is namelijk naast 1 ook heilig, algemeen en christelijk. Ik geloof in 1 heilige, algemene, christelijke kerk. En ik denk dat het goed is om eens even die woorden na te gaan. We hebben al gewezen op 1. Het tweede woordje is heilig. De kerk wordt ook heilig genoemd. Nee, dat betekent niet dat de kerk zonderloos is, maar dat de kerk is afgezonderd van de wereld. Dat betekent het woordje heilig, afgezonderd. En bestemd is voor het koninkrijk van God. Paulus die schrijft ook in zijn brieven dat de gemeente bestaat uit heiligen. Daarmee bedoelt hij niet dat de gemeente een volmaakte gemeente is, bestaat uit volmaakte leden. Het is een gemeente van zondige mensen die door God geroepen zijn. En ten diepste is de kerk heilig in Christus. De kerk is ook algemeen. En het wat minder bekende woord voor algemeen is katholiek. Daarmee begint artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven en belijden één enige katholieke of algemene kerk. Dan moeten we niet gelijk denken aan de Rooms-Katholieke kerk. Nee, katholiek is de naam die de hele kerk met een hoofdletter toekomt. En die betekenis van algemeen omvat allen die Jezus Christus kennen en liefhebben. Die zijn naam ootmoedig vrezen. Algemeen betekent de zaligheid is er niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Allen die de naam van Christus aanroepen, die zullen zalig worden. En als laatste wordt de kerk ook christelijk genoemd. Niet omdat de leden van de kerk met een hoofdletter altijd zo christelijk leven. Niet omdat ze Christus, het hoofd van de kerk, altijd in het oog hebben en hem volgen. Maar omdat de kerk bij Christus hoort. Omdat hij de kerk met een hoofdletter gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. Omdat Christus de verlosser en koning van de kerk is. Want de kerk is een bruidsgemeente die behoort bij de bruidegom Christus. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? In antwoord 54 begint de catechismus ons te leren waar de kerk nu eigenlijk vandaan komt. En ik heb het genoemd de oorsprong van de kerk. Waar ligt dat begin? Waar ligt nu die wording van de kerk? Als ik dat zo zou vragen op de catechisatie, dan zouden de jongeren even nadenken. En ik denk dat velen van jullie zouden zeggen, nou dominee, dan moeten we denken aan Pinksteren. Uitstorting van de Heilige Geest. Velen komen tot geloof en bekering. En ja, dan wordt die eerste gemeente gevormd te Jeruzalem. En de apostelen die gaan verder. En overal waar het woord gepredikt wordt, ontstaat een gemeente. Ontstaat een kerk, om het zomaar te zeggen. Dat is het begin. Dan kan ik me voorstellen dat je zo'n antwoord geeft. Dat is ook niet geheel fout. Maar laten we nu vanavond eens kijken wat zeggen de opstellers van de catechismus op grond van Gods woord. Lees maar mee in antwoord 54. Daar staat dat de Zoon van God uit het ganse, het gehele menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven verkoren door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd. Ik heb al iets te veel gelezen. Iets wat ook bij je tweede punt hoort. Maar gemeente, u hebt wel gehoord waar de oorsprong van de kerk ligt. Die ligt in de verkiezing van God. Dat God de kerk uitverkoren heeft, betekent dat de diepste wortels van het bestaan van de kerk in Gods eeuwige beslissing, in Gods welbehagen liggen. Nog voordat er één gelovige was. Nog voordat er iets door de mensen gezegd kon worden, beleden kon worden, had God zich al een gemeente ten eeuwige leven verkoren. Krachtens de schepping had God al recht op ons. Maar wij kozen een andere meester. Wij verkochten ons aan de duivel. En toen was er niemand meer die terugverlangde naar God. Niemand kwam tot de gedachte, ja, om berouw te tonen. Om te roepen tot de Heer. Maar dat kwam nu bij God vandaan. Dat is nu verkiezing. En laat zij iemand nog op te beleiden in zijn catechisatie als er geen verkiezing was. Het is een moeilijk onderwerp. Tijdens de behandeling van de Dordtse leerregels is het vaak aan de orde geweest. Maar als er nu geen verkiezing was, dan zou er niemand zalig kunnen worden. Dan bleven we in het verderf liggen waarin we ons allen gestort hebben. Niemand uitgezonderd. Maar Gode zij dank, is er een verkiezing van eeuwigheid. En daarom kunnen we zalig worden. Nee, we weten niet wie God uitverkoren heeft. Dat is voor ons verborgen. Er is een verkiezing en daarom kunnen we zalig worden. Van eeuwigheid heeft God zijn gemeente verkoren. Begrijpen we dat? Nee, daar hebben we straks, als we tot die levende kerk mogen behoren, de eeuwigheid voor nodig. Om die onnaspeurlijke rijkdom, die ondoorgrondelijkheid van Gods genade en zijn welbehagen te kunnen bewonderen en aanbidden. Niemand zocht naar God, niemand koos voor God, maar God koos en God zocht. Toen wij hadden gekozen voor de Satan-gemeente, toen bleek dat God van eeuwigheid al een tegenkeus had gedaan. Daarom is de verkiezing geen muur, maar een poort. Gemeente, de diepste fundamenten van de kerk liggen in de eeuwigheid. Liggen in het liefdeshart van God. Daar ligt de oorsprong. En daar ligt ook de bestaansgrond van de kerk. En dit is tegelijkertijd ook de garantie dat de kerk er zal blijven tot aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Soms dan denk ik wel eens, als ik zie op wat er allemaal gebeurt in Nederland, zou er over 50 jaar of 100 jaar, als de Heer Jezus nog niet is wedergekomen, hier nog wel in Nederland een kerk zijn. Want je ziet op plaatsen waar de kerk gebloeid heeft, denk aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, dat er eigenlijk niks meer van over is. En het wordt wel eens gezegd door mensen dat de Heer zijn kandelaar gaat weghalen en ergens anders plaatsen. En dat geeft al aan dat zijn kerk er zal zijn tot aan de jongste dag. Daarom kan de kerk ook nooit stuk. Ik bedoel de kerk met een hoofdletter. Ook al worden er talloze kerken afgebroken en moskeeën gebouwd. Wat de duivel ook doet. Hoe men ook kerkgebouwen afbreekt en hoe klein het aantal kerkgangers ook op sommige plaatsen kan zijn. Noorden van het land bijvoorbeeld. Kleine gemeentes. In de verkiezende liefde ligt de oorsprong van de kerk. Van de gemeente van God in deze wereld. Is dat geen troost? Dat de Heere zijn kerk bewaart. We komen daar zo meteen nog op terug. En ook beschermt tegen de aanvallen van de Satan. Dus als het gaat om de oorsprong van de kerk, waar ligt die? In Gods liefdeshart. In de verkiezing, de eeuwige verkiezing van God. Nu moet die kerk die van eeuwigheid verkoren is, vergaderd worden, bijeen vergaderd worden. En dat wijst ons op het vergaderen van de kerk. En dat gebeurt door de Zoon. Hij heeft ze ontvangen van de Vader. Hij zei: Vader, ze waren uwe, maar gij hebt mij dezelve gegeven. Hij vergadert zijn kerk op grond van Gods welbehagen. Maar is er zelf het middelpunt van. Hij vergadert. Zo staat dat toch in antwoord 54. Dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd. Daar ligt meer in dan alleen dat Christus de uitverkorenen tot geloof brengt. Daar ligt ook in dat hij die gelovigen samenbrengt. Hij vergadert ze bijeen. We hebben gelezen in Johannes 10 dat prachtige gedeelte van die goede herder en van die kudde. En daar staat ook die zin dat er nog andere schapen van deze kudde niet zijn, ook die moet ik toebrengen. Dat staat bij één vergaderen. En wat kunnen we daaruit leren? Christus die wil geen losse, naast elkaar levende individuen. Hij vergadert ze in eenigheid van het ware geloof. Gemeente, men mag niet zeggen als ik Christus maar toebehoor. Dan heb ik met een bepaald kerkinstituut, met de ambten, met de bediening van woord en sacramenten niets te maken. Ik las afgelopen week nog een artikeltje over iemand. En die zei, ja, als je maar gelooft, die kerk, dat doet me niet zoveel meer. Daar is van alles mis en dit en dat. En je kunt ook geloven op jezelf. Daar heb je toch de kerk niet voor nodig, je hebt het woord. Maar gemeente, dat is niet zoals de Heere in zijn woord spreekt. Hij vergadert. Hij brengt bijeen. We hebben elkaar nodig. Ik heb dat voorbeeld wel eens genoemd van dat vurige kooltje wat uitging toen het apart gelegd werd. Die kooltjes bij elkaar, die houden elkaar gloeiend. Je hebt elkaar nodig. Als gemeente, als je het moeilijk hebt. Wat doet het je goed als je van iemand een kaartje, een briefje, een telefoontje krijgt. Een stukje medeleven, hulp, een bemoedigend woord. En de Heere die bestuurt dat allemaal. Hij is het die de harten neigt. Denk ook aan wat er staat in artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat helder dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen. En in artikel 29 wordt dan over de kenmerken van die kerk gesproken. Een zuivere prediking van het evangelie, een zuivere bediening van de sacramenten en het gebruik van de kerkelijke tucht. Christus vergadert zijn kerk. Van het begin der wereld tot aan het einde. Zo staat het in antwoord 54. En dat doet hij langs verschillende wegen. Dat doet hij vanuit de kerk, in de werkplaats van de Heilige Geest. Maar de Heere die kan ook buiten de kerk werken. Iemand in het hart grijpen. Iemand die helemaal niks met de kerk te maken heeft. Hij of zij wordt in het hart gegrepen door iets wat hij hoort of leest of iemand anders die hem aanspreekt. Dat vergaderen, dat gaat langs verschillende wegen, maar dat gaat ook op verschillende manieren. Sommigen worden al heel jong tot die kerk vergaderd. Anderen door een ongeluk, een ziekte die de Heere daarvoor gebruikt. De een die wordt krachtdadig getrokken, bijeen vergaderd tot die kerk. Anderen meer in de weg van de geleidelijkheid. Ja, de Heere die vergadert zijn kerk uit alle tijden. Dat begon al in het paradijs, maar ook in onze tijd. En gemeente, de belangrijkste vraag is toch wel vanavond: zijn wij al door hem vergaderd, getrokken vanuit de duisternis en gebracht tot zijn wonderbaar en heerlijk licht? Christus gaat door, ook vanavond, totdat de laatste is toegebracht, die toegebracht moet worden. En daarom mag de prediking nog uitgaan. En niet één die vergadert, die bijeengebracht moet worden, naar zijn verkiezend welbehagen zal achterblijven. Uit alle plaatsen worden we vergaderd, uit het ganse menselijke geslacht, uit de gehele mensheid. Dat leert ons: God sluit geen mens, geen geslacht, geen cultuur, geen land daarvan uit. Uit alle windrichtingen, uit het noorden en het zuiden, het oosten en het westen zullen ze komen, opdat mijn huis vol worden. Ik moet denken aan die geschiedenis die we lazen afgelopen week op de belijdeniscategorisatie van dat dal van die dorre doodsbeenderen. En dan moet Ezechiël, die moet gaan prediken. Dan vraagt de Heere: zullen deze beenderen levend worden? En dan zegt die Heere: gij weet het. En dan gaat hij preken. En dan komt er beweging. Dan worden die botten bij elkaar gebracht. En er komt vlees, er komt een huid overheen. En dan moet hij nog meer prediken, dan worden ze levend. Het geeft ook iets aan van dat kerkvergaderend werk. Ze worden vergaderd in eenigheid des ware geloofs. In eenheid van het ware geloof. Hoe verschillend van aard, van aanleg, van karakter, van afkomst. Hoe verschillend ook in geestelijke leiding. Denk aan die kudde, lammetjes, schapen, zuigelingen in de genade, jonge mensen, vaders in Christus, moeders in Israël. Die gemeente die heeft één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die eenheid die ligt in het ware geloof, de band waarmee Christus de zijnen aan zichzelf verbindt. Dat is de belangrijkste overeenkomst. Dus het gaat om mensen die de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen all over the world. Eenheid in het ware geloof. Gemeente, laten we telkens beseffen dat de Heere met een ieder van zijn kinderen weer een eigen weg gaat. Er is verschil in leiding. Onze bekeringsweg mag geen model worden voor een ander. Het werk van de Heilige Geest in het toebrengen van zondaren is veelkleurig, hoewel de kruispunten er zeker zijn: ellende, verlossing en dankbaarheid. En hoe verricht koning Jezus nu zijn kerkvergaderend werk? Als er vanavond iemand is die vraagt: ja, maar hoe word ik dan vergaderd tot die kudde, die gemeente? Christus vergadert door zijn geest en woord. En het viel me zo op bij de voorbereiding: geest staat voorop. Hij maakt dode zondaren levend en gebruikt als instrument hiervoor het woord. Het woord van God, De prediking van dat woord. Door woord en geest verwerft Christus zijn verkoren gemeente. Door zijn woord en geest leidt Christus tot de eenheid van het ware geloof. En hier worden mensen bij ingeschakeld. Dat is een groot wonder, want de Heere die zou ons als ambtsdragers niet eens nodig hebben, maar hij schakelt ons in als een instrument in zijn hand. Hij zendt dienaren uit om tot de bruiloft te nodigen. En wie niet wil komen en wegblijft, die haalt zich de toorn en bestraffing van de koning op de hals. Denk maar aan die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Maar wie komt, vindt niet alleen een maaltijd, maar ook medegasten. Ook anderen. De koning die vergadert. Christus vergadert zijn kerk. Trekt zondaren tot zich. Maar dat doet hij niet alleen, want onze opstellers van de catechismus, die zeggen dat hij ook beschermt. Hij beschermt zijn gemeente. Gemeente, stel dat hij zondaren zou vergaderen, zijn kinderen bijeen vergaderd en hij zou ze aan hun lot overlaten. Het zou een verloren zaak zijn. Want de aanvallen zijn heftig van de vorst der duisternis. Die wil maar één ding, die wil die kerk kapot maken, vernietigen. En juist waar de kerk vervolgd wordt, en wij hebben daar gelukkig nog niet zoveel last van, maar denk aan Nigeria en Noord-Korea. Daar is hij vol op bezig. Om ervoor te zorgen dat er helemaal niets meer van die kerk van Christus overblijft. Maar de Heere die beschermt. God is een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden. Een hulp in benauwdheden. En denk maar aan wat de Heere Jezus tegen Petrus zegt. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Kijk, dat is die bescherming en bewaring. En dat doet hij ook door woord en geest. Vanuit het woord beschermt hij. En het derde wat de Heere doet voor zijn kerk is haar onderhouden. In de woestijn van deze wereld. En dat mag ervaren worden. In het bijzonder in de samenkomsten van de gemeente. Maar ook als het heilig avondmaal wordt bediend. Als het woord wordt verkondigd. Als je geraakt wordt door de kracht van de Heilige Geest. Geliefden, zijn we een lidmaat. Een levend lidmaat van de kerk met een hoofdletter. Want dat staat toch zo mooi aan het eind. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Als je belijdenis doet, dan word je een belijdend lidmaat van de kerk, de zichtbare kerk. En het gaat erom dat we toch genade, een levend lidmaat worden van die kerk met een hoofdletter. En dan leren we de dood schrijven op alles wat van ons is. Dan zoeken we het leven buiten onszelf in de Heere Jezus Christus. Oh, wat een wonder, wat een genade. Als je, terwijl je misschien nog helemaal geen belijdenis hebt gedaan, omdat je nog jong bent, toch een levend lidmaat mag zijn van die kerk met een hoofdletter. Dan ben je niet meer geestelijk dood, maar levend gemaakt. En dan zul je dat ook altoos blijven. Dat is toch bemoedigend, of niet? Want in de geestelijke strijd lig je zo vaak onder. We hebben te maken met die driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En soms denkt iemand die de Heere mag vrezen, ik kom nog om. Maar de Heere die belooft, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Als we een levend lidmaat zijn van die kerk met een hoofdletter, dan behoren we tot de strijdende kerk. En dan mogen we straks door Gods genade ingaan in de triomferende kerk om God eeuwig de lof, de eer en de aanbidding toe te brengen. Gemeente, als we nog niet tot die kerk behoren, nog geen levend lidmaat daarvan zijn, haast u dan tot deze koning. En belijd maar wie u bent. Al je zonden, al je schuld en smeek het maar. Wees mijn zondaar genadig. Dat ik u mag leren dienen. Dat u koning bent, ook in mijn leven. Gemeente, deze kerk, die vormt de gemeenschap der heiligen. En dat is het laatste wat onze aandacht vraagt, de gemeenschap van de kerk. We hebben gehoord de oorsprong, het vergaderen van de kerk, het beschermen en het onderhouden door woord en geest. Tot slot staan we naar aanleiding van vraag en antwoord 55 stil bij de gemeenschap van de kerk. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En in het antwoord wordt die gemeenschap der heiligen beschreven naar twee kanten. Eerst naar haar diepste wezen. En dan naar haar openbaring, naar de zichtbaarheid, zeg maar. En wat is nu het diepste wezen van de kerk? Dat is de band met Christus. Door een waar geloof. Eerst stel ik dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dus het diepste wezen is de band met Christus. Je zou kunnen zeggen, we zien hier twee lijnen. Eerst de verticale lijn. En dan de horizontale lijn. Je zou kunnen zeggen, eerst gaat het om de wortel, de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Het deel hebben aan Hem, uit genade, door het geloof. O wonder van genade. Het deel hebben aan Christus. En al zijn schatten en gaven, gemeenschap daaraan hebben, daarin mogen delen wat hij verworven heeft. De vergeving der zonde, het eeuwige leven en nog zoveel meer. Dat is het eerste en dat is het belangrijkste. Als die onzichtbare band met Christus er niet is, dan kan de zichtbare band op aarde geen stand houden. Of om het met het beeld van de wortel en de plant aan te duiden, als we de wortel van de plant afsnijden, ja, dan zal die geen vruchten voortbrengen. Dus alle ware gelovigen, en ik hoop dat u daarbij mag horen, dat jij daarbij mag gaan behoren. Alle ware gelovigen hebben voor alles gemeenschap met Christus. Zijn door een waar geloof aan hem verbonden. Kunnen hem niet meer missen. Hebben hem iedere dag nodig. Ziende op hun zonde en schuld. Willen voor hem leven. Het geloof ontspringt aan het werk van de Heilige Geest. en leeft van de verborgen omgang met Christus. Net zoals die rank ingeënt is in die wijnstok. Met die wijnstok verbonden. Dat wil zeggen, er is gemeenschap met hem als persoon. Gemeente, de kerk is geen vereniging van mensen die ongeveer dezelfde idealen hebben. Zoals een vereniging van mensen die van schilderen houden, om maar iets te noemen. Nee, in de kerk dient alles gericht te zijn op de persoon van Christus en ook zo op het werk van de drie-enige God. En het christelijk geloof is dan ook veel meer dan een leerstelsel. Het wordt gekenmerkt door de ontmoeting met Christus. En leven in gemeenschap met Christus is een voortdurende oefening om ook in hem te blijven. Om geen gemeenschap meer te hebben met de werken van de duisternis. De omgang met Christus kan immers verstoord worden door onze zonden. Die wij de hand boven het hoofd houden. Gemeentetijden van donkerheid en zelfs van verachtering in de genade zijn het gevolg van die verstoorde gemeenschap met Christus. Dat de gelovigen verbonden worden met Christus en verbonden blijven, is alleen te danken aan het hoofd. Door zijn geest houdt Christus die gemeenschap, die band in stand. De Heilige Geest legt die onzichtbare, die verticale band met Christus. Hij verbindt de gelovigen met Christus en doet ze leven uit hem. O, wat een wonder. Een onheilige wordt verbonden met een heilige. De catechismus zegt allen en een iegelijk. En allen wijst op de kerk in haar totaliteit. En een ieder wijst op het persoonlijke. Nu geeft de geest deel aan Christus, maar ook aan zijn weldaden. Ik zei het al zijn schatten en gaven. Alles wat in Christus te vinden is. Schatten en gaven. Zo worden ze hier genoemd. En om dat verschil helder te maken, kunnen we bij schatten denken aan wat Christus verworven heeft. Vergeving van zonde, eeuwig leven, maar ook een droefheid naar God. En gaven die Christus uitdeelt aan wederhorigen. De gaven van geduld, van gebed, van liefde, van inzicht om de Heere en elkaar te dienen. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Ik noemde al die verticale lijn, die band met Christus door het geloof, die door de Heilige Geest wordt gewerkt. Is het belangrijkste, maar daaruit volgt ook die horizontale lijn. Ten andere zegt de catechismus dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. De gemeenschap met Christus laat een kind van God niet werkeloos. Dat blijkt uit zijn vruchten. Elk moet zich schuldig weten om iets voor de ander te zijn, zijn leven, zijn krachten, voor hem, voor de naaste, in dienst te stellen. Zich schuldig weten. Gemeente, we beginnen bij ons spreken over de gemeenschap der heiligen, het liefst bij de ander. En dan kan er nog wel eens geklaagd worden. Op de kerk, op de gemeente, op avondmaalgangers. Misschien ook nog wel als we zelf deelnemen aan het avondmaal. Maar de catechismus die zegt vanavond, begin nu eens bij jezelf. Toch? Zo staat het er toch. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten. Zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van andere lidmaten aan te wenden. Begin nu eens bij jezelf. Want als je nu zelf mag leven van genade, dan krijg je toch oog voor de ander. Allereerst oog voor degene die hetzelfde geloof deelachtig zijn. En wie denkt dan niet aan die woorden? Doet wel aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Daar moeten we beginnen. Niet om dan anderen maar te vergeten, want dat wordt wel als eerste genoemd. Doet wel aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Dus ook degenen die buiten staan, horen erbij. Zo leren we de geschonken gaven tot nut en ter zaligheid. Hoort u het? Ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. En dat moet gewillig en met vreugde gebeuren. Gewillig, want de dienst van de Heere is geen slavendienst, maar een liefdedienst. Waar dit gebeurt, wordt de gemeenschap der heiligen beoefend. Of dat nu onder de woordbediening is, of tijdens de bediening van het heilig avondmaal, of tijdens een gesprek van hart tot hart, tijdens de jonge lidmatenkring, waar we leren spreken vanuit de verbondenheid met Christus. Daar ontstaat er een gemeenschap der heiligen onder elkaar. En hoe meer we gehoorzaam zijn aan Christus, hoe sterker die band met hem wordt, des te meer groeit de gemeenschap met elkaar. Daar verdwijnt twist en wrok. Echt. En daar gaat de liefde bloeien. Niemand is onmisbaar, zeggen we. In zekere zin is dat ook zo. Maar waar de Heilige Geest, de gemeenschap der heiligen, onder elkaar werkt, daar krijgen we ook elkaar nodig. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 12, want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Bij ons lichaam kunnen we geen lichaamsdeel missen. Anders zijn we gehandicapt. Als we een hand missen of een been. De hand kan tegen de voet niet zeggen, ik heb u niet nodig. En omgekeerd ook niet. Het oog kan tegen de neus niet zeggen, ik heb u niet nodig. En omgekeerd ook niet. Paulus die gebruikt dat beeld om aan te geven dat het zo ook is bij de gemeenschap der heiligen. De leden van het lichaam van Christus. Al die verschillende ledematen. En de een die treedt veel meer voor het voetlicht. Het ene lidmaat dan het andere. Ze vormen een eenheid onder Christus zijn hoofd. En het beslissende is of we door het geloof onder dat hoofd zijn gekomen. Een levend lidmaat van hem zijn. Want daarna krijgen we de opdracht om elkaar tot een hand en een voet te zijn. In praktisch dienstbetoon. Maar bovenal in het elkaar ook vermanen. En vertroosten. Te blijven bij de genade van God. Als we de Heer hebben lief gekregen. Is dat ook de praktijk in ons leven. Het omzien naar elkaar. In liefde. In bewogenheid. In gunning. En ook om anderen binnen en buiten de gemeente voor Christus te winnen. Want daar gaat het toch ten diepste om. Dat andere schapen die van deze kudde niet zijn, ook worden toegebracht. Opdat het zal worden één kudde en één herder. Gemeente jong en oud, bent u, ben jij al toegebracht. Door Gods genade ben je een levend lidmaat van die kerk met een hoofdletter. Dan zul je dat altijd blijven. Jazeker. En dan zal het ook in je leven zichtbaar worden. Dat je hem wil volgen. Hem wil dienen. Dan leer je het ook om de ander uitnemender te achten dan jezelf. En dan is het je dagelijkse gebed: gun door het geloof in Christus krachten om dat te doen. U lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Uit dankbaarheid. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 133. En daarvan het eerste vers van Psalm 133. En daarvan het eerste vers. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dat geeft iets aan van die gemeenschap der heiligen. Het eerste vers van Psalm 133.